Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 68. Gods heilig woord zal u voorgelezen worden, Handelingen 1, de versen 4 tot en met 11, en daarna Psalm 47. En vervolgens zingen wij dan het 4e vers van Psalm 24, Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Dus eerst lezen wij Handelingen 1, vers 4 tot 11, daarna Psalm 47 en vervolgens Psalm 24, het 5e vers.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zult in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En al zou zijn ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heen en voer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heen varen. Een psalm voor een opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gij volken, klapt in de hand, juicht goden met een stem van vreugdegezang. God, want de Heer het Allerhoogsten is vreselijk een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob die hij heeft lief gehad, Sela. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bezang. Psalm zingt, Gode, psalm zingt. Psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham. Want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven.
Voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 47, daarvan het zesde vers. En daar lezen wij Gods woord in het zesde vers van Psalm 47. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. We willen in onze voorbeden denken aan broeder Gauw van de Van Torbeke straat, die een ernstige galoperatie moet ondergaan. Zoeken we Gods aangezicht in gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, in de wetenschap dat gij daar op de troon der genade zit, o koning der kerk omdat gij ons dat in uw heilig woord hebt geopenbaard. Omdat gij ten hemel zijt gevaren voor de ogen van uw jongeren en dat gij regeert. En Heere, wat is dat toch van belang dat wij dat ook deze dag met elkaar belijden, gelet ook op hetgeen in ons vaderland allemaal geschiet. En leer ons daar ook bij te leven, de Heere regeert. En wij bidden van u, geef toch dat we deze dag ertoe verwaardigd mogen worden om onze ogen op te heffen tot u die in de hemel zit. En dat wij in een biddende gestalte in afhankelijkheid ons mogen houden op hem die ten hemel is gevaren en die daarmee zijn overwinning heeft bezegeld en die daarmee ook het bewijs heeft ontvangen dat hij door de Vader is aangenomen als degene die betaald heeft, die het volbracht heeft. En nu zit u daar op de troon totdat gij al uw vijanden zult gesteld hebt tot een voetbank uw heilige voeten. En Heere, nu zijn wij van nature een vijand van u. En daarom moeten wij ook neergeveld worden als vijanden op het slagveld van vrije genade. En wij bidden u daarom ook, koning van de kerk, of gij u deze morgen wilt bedienen van uw heilig woord, opdat zondaren neergeveld zullen worden op het slagveld van vrije genade. En dat zij het voor het eerst leren verliezen van u door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Maar Heere, denk ook aan hen die reeds neergeveld zijn, die misschien wel gebukt over de aarde gaan en geen vrijmoedigheid bezitten om hun hoofd omhoog te heffen tot u die in de hemel zit. Maar zou u hen daartoe willen verwaardigen, Heere, door de werking van de Heilige Geest, schenk hen een weinig geloof, opdat zij met de ogen des geloofs door mogen dringen door alle wolken heen, door alle nevelen heen van duisternis, van aanvechting, van twijfelmoedigheid, opdat zij dwars door alles heen toch op hem mogen zien en hem mogen aanlopen als een waterstroom om uit zijn hand genade te mogen ontvangen, want we hebben het zo net gezongen, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. En dat is nou het wonder van vrije genade, dat er een volk is op aarde die zich als vijanden weten en die leren om met God verzoend te worden alleen door de voorspraak van hem die daar tussen treedt, tussen hen en de Vader. En met dat werk bent u nou dag en nacht bezig. Dag en nacht bent u bezig, Heere Jezus, om te bidden voor uw kerk op aarde, uw strijdende kerk. Want anders dan zou het een hopeloze zaak zijn. Dan zou hun geloof ophouden. Dan zou hun strijden verlamd worden en zinloos zijn. Dan zou het ook geen zin hebben om vanmorgen de bazuin van het evangelie aan de mond te nemen. Maar omdat gij die grote voorbidder en overwinnaar zijt, daarom heeft het zin om ook deze morgen in uw huis te zijn. En Heere, zou u dat willen bewijzen onder ons? Zou u alle muren, alle hindernissen willen wegnemen en uw knecht vrijmoedigheid willen schenken om dit uw heilig woord te bedienen en uit te dragen? En Heere, wilt u dan ook alle grendels van de deuren van ons hart verbreken? Bevrijd zondaren uit hun gevangenis en bevrijd het aangevochten en bestreden kind van God van alle banden, Heere, opdat ze weer een ogenblik het mogen gevoelen dat gij van hen af weet. O Heere, gedenk ook aan hen die vanmorgen verhinderd zijn om naar uw huis te komen. We bidden u dat in het bijzonder voor broeder Gauw, U weet dat hij in de afgelopen week toch vrij plotseling naar het ziekenhuis moest. Hoewel hij ook duidelijk aan zijn lichaam merkte dat er iets aan de hand was, is het toch ook wel weer een hele gewaarwording dat hij een ernstige operatie zal moeten ondergaan volgende week. En wij bidden van u of gij uw sparende hand over hem wilt uitstrekken. En dat de operatie goed mag gaan en tot het gewenste resultaat mag komen. Heere, waak dan over zijn leven. We bidden u ook voor zijn vrouw, voor de kinderen. Wilt u hen sterken om deze weg met hun vader te gaan. En Heere, dat hij bovenal deze dag ertoe verwaardigd mag worden om zijn ogen op te heffen tot u die in de hemel zit. Gelijk een maagd ziet op de hand haars Heren om nooddruf te begeren. O Heere, dat zou toch voor u niet te wonderlijk zijn. Dat hij als een arme zondaar zal mogen bedelen voor de troon der genade. Die niet meer de troon des gerichts is. Wanneer wij door hem tot God zouden gaan om genade af te smeken. Heere, gedenk ook de anderen die in het ziekenhuis ligt en die verpleegd worden. Gedenk ook hen die aan huis gebonden zijn, die nu meeluisteren via de kerktelefoon. Dat ze ook in de geest bij ons mogen zijn wanneer ze meezingen, meebidden en meeluisteren. Want Heere, het is toch ook een feestdag voor uw kerk. Als uw kerk naar de hemel mag zien. Uw kerk die zo menigmaal op de aarde ziet. En juist ook in het licht van datgene wat er allemaal gebeurd is in de achterliggende week. Wat is er toch een ontzaglijke beweging op gang gekomen in ons vaderland. En wat laat dat ook de leegte zien van de mens der zonde. Dat ze nergens op terug kunnen vallen. En dat de afgoden weggenomen worden. Dat de steunpilaren instorten. O Heere, geef dan dat uw kerk mag leren. Dat er een andere steun is die nooit instort. Dat er een ander is op wie wij ons betrouwen hebben te stellen. En Heere, zou u dat willen schenken aan hen die dat nog niet kennen. En dat uw kerk het mag beleiden te midden van een krom en verdraaid geslacht en een verwarde samenleving de Heere regeert. En wij bidden van u, geef toch ook dat we er een les uit zullen leren. Ach Heere, gedenk ons zo tezamen deze dag. Maak het toch eens wonderlijk wel. En zie een gunst op ons te neder van boven en wees ons genadig om Jezus willen. Amen. Zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 47, de versen 1 en 3. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te saam verheugd en het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Er is één rondgang. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaalder het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Het tweede vers van Psalm 68, straks na het amen van de prediking. Gemeente, het moet een onvergetelijk moment zijn geweest in het leven van de discipelen toen daar hun koning ten hemel voer. De Heer Jezus had hen naar buiten geleid, buiten Bethanië op de Olijfberg. En daar op de Olijfberg, daar had de Heer Jezus al geschiedenis gemaakt met de discipelen. Immers daar hadden ze ook hem gezien als een worm en geen man, kruipend over de aarde. Ze hadden daar gehoord hoe hij daar het uitriep: Vader, indien het mogelijk is, zo laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan zien wij ongeveer een 40, 41, 42 dagen daarna hoe hij daar staat samen met zijn jongeren. En dat hij op een gegeven moment loskomt van de grond, jongens en meisjes. En dan zien ze hoe daar Christus ten hemel vaart. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. En er kwam een wolk tussen. O, wat hadden ze graag verder gezien. En ik kan me zo voorstellen, gemeente, toen de oude Johannes op het eiland Patmos kwam om daar visionair de dingen te zullen zien die haast zouden geschieden, dat het voor hem een groot wonder was, wat we lezen in Openbaringen 4. En ziet, ik zag een deur geopend in de hemel. Een geopende deur, en dan mag hij achter die opening kijken en dan ziet hij daar een troon. En zittend op de troon zijn koning, de Heer Jezus Christus. Een heilsfeit dat van ontzaglijke betekenis is voor de kerk. Wat reeds in het Oude Testament is bezongen, geliefden, de troonsbestijging van de Heer Jezus Christus. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Daar willen we over preken, gemeente. En we schrijven dat ook boven de prediking. En we willen stilstaan bij drie gedachten vanuit de tekst. Hij vaart op in triomf. En hij vaart op met gejuich. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Hij vaart op in triomf. Want er staat, God vaart op in onze tekst. En hij vaart op met gejuich. Dat is de reactie van de omstanders, van degenen die erbij betrokken zijn. Er staat namelijk met gejuich de Heere met het geklank der bazuinen. Gemeente, we hebben onze tekst genomen uit Psalm 47... En we zouden deze psalm kunnen typeren als een koningspsalm, een triomflied. Het koningschap van God wordt in deze psalm heel duidelijk bezongen. We kunnen dat lezen in het derde vers. Daar staat immers, want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk. Een groot koning over de ganse aarde. En door wie wordt dit koningschap bezongen? Nu, dat lezen wij in vers 10. Daar staat het volk van de God van Abraham. Wat is precies de reden waarom het koningschap van God wordt bezongen? We kunnen dat lezen in vers 4 en 5. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob, die hij heeft lief gehad. Hij brengt, zo staat er. En dat duidt op iets wat ervaren wordt. Hij brengt de volken onder ons. Gods hulp is ondervonden, gemeente. Wanneer dat precies geweest is, laat zich moeilijk verklaren vanuit de psalm. Er zijn er wel die denken aan de opvoering van de ark van God in de tijd van David of in de tijd van Salomo. God vaart voor het oog. De ark als het symbool van de tegenwoordigheid van God. Anderen denken ook aan een hele concrete geschiedenis als achtergrond, namelijk 2 Kronieken 20. U moet het thuis maar eens erop nalezen, gemeente. Dat is de strijd van Jozefat tegen de Ammonieten en de Moabieten. En dat de Heere dan belooft dat hij zal strijden. Maar hoe het ook zij, geliefden, God vaart om oog. En van ouds heeft de kerk van het Nieuwe Testament in Psalm 47 iets gezien van de voorafschaduwing van de hemelvaart van Christus. Immers de Heer Jezus Christus is niemand minder dan de Zoon van God. God vaart omhoog, met gejuich omhoog, zoals de ark van God. Wanneer de ark van God opgebracht werd na de strijd, weer binnengebracht werd in het tempelgebouw, omhoog werd gevoerd, op moest klimmen naar de berg Sion. Zo gaat als het ware ook de Heere Jezus naar het heiligdom, naar de hemel toe. We treffen die symboliek wel meer aan in de psalmen. Ik denk aan psalm 24 dat we samen hebben gezongen. Psalm 68 hebben we gezongen. Gij zaagt uw strijd bekronen. En jongens en meisjes, wat gebeurde er nu wanneer een koning terugkwam van de strijd? Wanneer de ark weer meegenomen werd en teruggebracht werd naar het tempelgebouw, dan volgde achter de koning een hele rij van wagens. En op die wagens, daar lag dan de buit van de overwonnen vijand. En de mensen die verwelkomden hun koning en ze stonden langs de kanten van de straten om hun koning toe te juichen en de buit te bewonderen. En nu, gemeente, laten we eens meegaan in de geest naar de Olijfberg waar de discipelen stonden. En waar de koning der koningen opvaart met gejuich. En hij neemt zijn buit mee. Ja, misschien zegt iemand, maar dominee, daar lees ik helemaal niets van in Handelingen 1. Ik lees niet van wagens en ik zie helemaal geen wagens die achter de Heer Jezus aangaan. En toch, toch geliefden, wanneer wij door de ogen des geloofs mogen aanschouwen wie daar ten hemel vaart, namelijk de koning der koningen, en waarmee hij ten hemel vaart, dan zullen wij ook ertoe verwaardigd worden om vanuit de schrift zijn overwinningswagens te zien achter hem aan. Dan zullen wij ook op die wagens zien wat hij als buit meeneemt naar de hemel. Misschien hebt u de komende dagen eens tijd om naar Dordrecht toe te gaan, gemeente. Naar de grote kerk in Dordrecht. En daar ergens, in de grote kerk van Dordrecht, daar is een houtsneewerk. En op dat houtsneewerk, daar zien wij ook de koning der koningen op zijn triumfwagen. En achter die wagens volgen allerlei wagens. Prachtig houtsneewerk. En op de eerste wagen, jongens en meisjes, daar heeft die beeldhouwer een grote draak op uitgehouwen. En jongens en meisjes, dan weten jullie wel wie daarmee bedoeld wordt. De kop van die draak ligt bloedend op die wagen. dat is de oude slang, dat is de duivel. Dat is de eerste wagen. En dat is de eerste buit die op die wagen ligt. Zoals David eens met zijn slinger reus Goliath neervelde. En met het zwaard het hoofd van Goliath afhakte. Zo heeft de Heer Jezus Christus met zijn arbeid de kop van die oude slang vermorzeld. En op zijn eerste wagen neergelegd. En dan volgt daarop een tweede wagen. En ik weet niet precies of het klopt, die volgorde, maar op een van die wagens zien we dan een paar grote sleutels liggen. Probeer het eens onthouden, kinderen. En die sleutels, daar wordt mee gesymboliseerd wat we lezen in Openbaringen 1, vers 18, dat de verhoogde Christus zegt tegen Johannes: ik heb de sleutels van de hel en de dood. Is dat ook niet duidelijk naar voren gekomen toen de richter Simson opgesloten zat in het plaatsje gat en dat hij de grote poorten nam en op zijn rug nam en wegdroeg? Is daarin niet uitgebeeld hoe Christus als de meerdere Simson de dood heeft overwonnen? Dat is die tweede wagen, daar ligt de dood op. En dan die derde wagen. Die derde wagen, daar ligt een brief. De schuldbrief van Gods volk. En op die brief, daar staat een handtekening met bloed geschreven. En daar staat onder: voldaan. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij van hunne zonde aan. Zo zingt de dichter van Psalm 85. En dan die vierde wagen. Vierde wagen, daar ligt de wet op. De wet die hersteld is. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis toch wel, dat Mozes op een gegeven moment, als hij de wet uit de hand van God heeft gekregen, gejuich hoort. En dan hoort hij van God dat het volk gezondigd heeft, en dan komt Mozes naar beneden met die twee tafels, en dan ziet hij op een gegeven moment hoe dat volk daar rond danst, rond het gouden kalf, en dan wordt Mozes zo kwaad, dan smijt hij die twee tafelen naar beneden. En ze vallen in gruizels voor de voeten van het volk, om daarmee aan te geven dat God, dat Gods volk, dat het volk Israël de wet van God verbroken heeft. Maar die verbroken wet, die heeft de tweede Mozes, de Heer Jezus Christus, weer hersteld door zijn dadelijke gehoorzaamheid. Wie kan mij overtuigen van zonde? Zo heeft de Heer Jezus het uitdagend een keer gezegd. Hij heeft nooit één zondige gedachte gehad. Nooit één zondige daad gedaan. En zo heeft hij die wet hersteld en mag hij die als een buit op zijn vierde overwinningswagen zetten. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Wat lag er op die eerste wagen? Je vader en moeder die zullen het vragen hoor, als je straks uit de kerk komt. Een kop. De kop van Satan. Wat lag er op die tweede wagen? Een grote sleutel. De sleutels van de hel en de dood. Twee sleutels. En op die derde wagen een brief, de schuldbrief van Gods volk. En op die vierde wagen een gebroken wet. We zien dat ook prachtig gesymboliseerd in de ark van God. Deksel van de ark was het verzoendeksel. En onder dat deksel lag de wet. Verzoend met God. En hersteld met God. De breuk met God hersteld Dat zijn de overwinningswagens van de Heer Jezus Christus die hij meeneemt naar de hemel. En dan de vijfde wagen tenslotte, daar liggen ook sleutels op, de sleutels van het huis van David, gemeente. Want de Heer Jezus die heeft namelijk de volmacht gekregen om nu de sleutels van het koninkrijk der hemelen te hanteren. Hij is het hoofd van de kerk. Misschien hebben jullie wel eens een foto van de paus gezien, kinderen. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat de paus een ketting om zijn nek heeft hangen. En aan die ketting hangt een sleutel. En daarmee wil de Romeinse kerk aanduiden dat de paus de stadhouder van God is. En dat hij de sleutel beschikt waardoor hij mensen kan toelaten of buitensluiten. Dat hij de macht heeft om de zonden te vergeven of de zonden te laten. Dat is een grote leugen. De paus is niet de plaatsvervanger van de Heer Jezus, kinderen. De Heer Jezus die beschikt over de sleutel van David. Hij is het hoofd van de kerk. O zeker, hij bedient zich van zijn knechten. En de knechten van God mogen de sleutelen van het koninkrijk der hemelen bedienen. Maar het is de Heer Jezus die deze volmacht heeft als middelaar. Daar gaat hij ten hemel. Met zijn vijf wagens. De kop van Satan erop. De sleutels van de hel en de dood. De schuldbrief van Gods kerk. De herstelde wet. En de sleutels van het huis van David. God vaart omhoog met triomf. Maar nu, geliefde, dat persoonlijk nut, wat heb ik daar nu aan? Ken ik daar nou ook iets van dat meejuichen, zoals het volk juichte toen de ark binnenkwam in Jeruzalem en de koning binnenkwam en dat hij zijn buit meenam van het overwonnen land? Ken ik daar iets van wat de dichter zegt? Het viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. Hij vaart op met gejuich, staat er. In onze tekst staat eigenlijk er ook bij met geklang der bazuin. Men maakte namelijk gebruik van de bazuinen om de vreugde kenbaar te maken van de overwinning die plaatsgevonden had op het slagveld. We kunnen dat lezen in Amos 2 vers 2. Dat deze klanken uitgestoten werden bij een overwinning. We lezen dat ook bij de opvoering van de ark van God door David in 2 Samuel 6 vers 15. 1 Kronieken 15 vers 28. We kunnen dat ook lezen toen de koning gezalfd werd, 1 Koningen 1 vers 39, dat het volk juichte bij dat soort gelegenheden. En in onze tekst gaat het ook om een koningsjubel. Een koningsjubel ter ere van God. Met behulp van een bazuin. Kinderen, hebben jullie wel eens een bazuin gezien? Een bazuin is gemaakt van een hoorn, van een rund of van een ram. En die hoorn is dan uitgehold. En zo'n bazuin geeft op zichzelf genomen niet zo'n mooie klank als bijvoorbeeld onze blokfluit. Maar zo'n bazuin geeft meer een doffe klank. Het zijn vaak stotende geluiden. En nu werden die bazuinen gebruikt bij verschillende gelegenheden. Onder andere om alarm te slaan wanneer de vijanden voor de poort stonden. Maar ook, en dat gebeurt in het geval van onze tekst, om het juichen, het overwinningsjuichen van het volk
te ondersteunen. Wanneer het volk dan ging juichen, dan werden daarop de bazuinklanken gevolgd. En gemeente, dan zien wij in ons vers, in onze psalm allereerst, dat het volk daartoe opgeroepen wordt. Kijk maar in vers 2. Al gij volken, klapt in de handen, juicht Goden met een stem van vreugdegezang. Dat moet vandaag ook gebeuren, gemeente. De kerk moet opgeroepen worden om te juichen. Want de koning, die vaart op ten hemel met zijn overwinningswagens, met daarop de buit, alle gij volken klapt in de handen en juicht Goden met een stem van vreugdegezang. En als het volk dan opgeroepen is om te juichen, dan komt het ook tot een daadwerkelijk juichen in vers 6. God vaart op met gejuich. Dan begint het volk ook te juichen met de klanken der bazuinen. En ze sporen elkaar aan. Psalm zingt Goden. Psalm zingt onze koning. Psalm zingt. Wat houdt dat nou eigenlijk in, dat juichen, geliefden? Dat houdt in dat het volk het goedkeurt. Dat het volk ermee instemt wat er gebeurd is. Dat het volk er amen op zegt. Dat de koning daar komt met de verslagen vijand. En dat het volk vreugde bedrijft wanneer het ziet op de buit van het overwonnen land, gemeente. Het gaat hier om een positief juichen. We vinden dat meer in de Heilige Schrift, gemeente. Ik denk aan Leviticus 9, vers 24. Daar lezen we hoe voor het eerst het brandofferaltaar in gebruik wordt genomen, nadat alles is ingesteld naar de regel die de Heer had gegeven. En dan komt er een vuur uit de hemel om dat altaar aan te steken. Voor het eerst. Dat is een wonder, gemeente, dat vuur het altaar aan. Ik denk aan wat er gebeurt bij Jericho. De Heer had afgesproken met Jozua. Het volk moest 6 dagen lang om de stad heen. En de 7e dag 7 keer om de stad. Maar voordat de muren ineen zouden storten, moest het volk juichen. Ja, maar dominee, het was toch een bevestiging? Inderdaad. Waarvan? Van de belofte. Van de belofte die God gegeven had. En als er gejuicht zou worden, dan zal de muur instorten. Niet net andersom. De Heer had niet gezegd tegen het volk, als de muur zou instorten, dan moeten jullie juichen. Eerst juichen. En dan vallen de muren van Jericho. Denk aan het moment dat die reus Goliath viel toen David dat steentje door de lucht heen suisde. En toen viel Goliath en het volk juichte, zo lezen we in 1 Samuel 17 vers 52. Zo is het hier ook in onze tekstgemeente, als er staat God vaart op met gejuich. Dat wil zeggen, er is instemming bij het volk wanneer het opgevoerd wordt naar de berg Sion. Ja, meer nog, ze willen God de eer geven. Hem komt de eer toe voor de overwinning. Laten we de lijnen eens doortrekken naar hemelvaart, gemeente. Horen we tijdens de hemelvaart van de Heere Jezus dat er ook gejuicht wordt? En de vraag naar u toe is, gemeente, kent u zelf ook iets van het juichen des geloofs?
is er reden toe om te juichen. Als we letten op de geschiedenis en we zien daar die kleine kring van de discipelen en het moment dat de Heer Jezus ten hemel vaart, dan is het vrij stil. Stilzwijgend staren de discipelen de Heer Jezus na totdat zij hem niet meer zien. Er wordt niet gejuicht door de discipelen. En toch werd er gejuicht, gemeend. Namelijk in de hemel door de engelen Gods en door de triomferende kerk. We kunnen dat lezen in het boek Openbaringen, Openbaringen 5 vers 9 en 10 en Openbaringen 19 vers 7. Daar lezen we hoe de kerk van God begint te juichen samen met de engelen Gods als de Heer Jezus binnenkomt in de hemel als de koning die overwonnen heeft. God de Vader die heeft als het ware de Zoon van God toegejuicht door de mond van de triomferende kerk. God de Vader heeft hem immers een naam gegeven boven alle naam. Hij is daar binnengehaald als de overwinnende koning, gemeente. Hij is daar niet alleen binnengehaald als de overwinnaar, maar hij is ook al binnengehaald als de advocaat van de kerk van God, als de voorspreker. Hij is daar binnengehaald als de heerlijke hemelse bruidegom die nu de feestzaal zal klaarmaken voor zijn kerk. Hij is daar binnengehaald als de koning der koningen die zit aan zijn vaders rechterhand en die zal heersen over alle vijanden, gemeente. Oh, we lezen ook in het boek Openbaringen, onder andere in hoofdstuk 12, hoe daar de Satan gegrepen wordt en hoe hij daar uit de hemel wordt geworpen. Dat wil zeggen dat de wereld van de boze machten daadwerkelijk aan de voeten van deze koning gelegd worden, gemeente. Satan, hij mag niet meer in de hemel komen. Hij mag daar niet meer de broeders aanklagen. Hij zal het nu verder op aarde moeten uitzoeken, geliefden. Daarom er is gejuicht, God vaart op met gejuich, de Heere met het geklang der bazuinen in de hemel. Maar hoe zit het nou met het juichen van de strijdende kerkgemeente? Want dat zal toch ook gekend moeten worden in het leven. Nee, dat heeft niets te maken met het juichend christendom. Dat zonder grond oppervlakkig juicht. Maar er is een volk op aarde die leren wat hier staat. God vaart op met gejuich. Dan zullen we toch iets moeten verstaan van het gelovig nut en de troost van de hemelvaart van Christus. En dat werkt een mens niet bij zichzelf, gemeent. Oh, we zouden gemakkelijk misschien elkaar op kunnen roepen door te zeggen: mensen, juicht eens over de hemelvaart van Christus. En de lofpsalmen mogen gezongen worden, gemeente, maar wat is nou het juichen des geloofs, het juichen van de ziel? Dat werkt de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft dat ook nadrukkelijk tegen zijn discipelen gezegd. Kleine tijd zal ik niet meer bij u zijn en dan nog een kleine tijd en dan zal ik weer tot u komen. En dan zal uw blijdschap volkomen zijn. Ik zal u geen wezen laten. Het is uw nut dat ik heen ga, anders dan zal de trooster niet kunnen komen. En daarom, het gaat om het werk van de Heilige Geest in het zondaars hart, gemeente. En nu begint het niet met juichen, gemeente. En het begint toch met juichen. Ik zal dat proberen te verklaren. Het begint met juichen in de hemel. We kunnen dat lezen in die prachtige gelijkenissen uit Lucas 15.
En er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over de 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Want dat is een vrucht van de hemelvaartgemeente. Namelijk dat de Heer Jezus Christus, de geest die hij verworven heeft, door zijn lijden en sterven, gaat uitstorten op alle vlees. Het is een vrucht van hemelvaart, wanneer die geest gaat werken in het leven van een arme zondaar. En als één zondaar zich bekeert, zo zegt de gelijkenis, dan zal er blijdschap zijn in de hemel. Dan zullen de klokken van de hemelen beginnen te luiden, geliefden. En dat is de eerste vraag die ik mag stellen vanmorgen. Is dat al eens gebeurd voor u, voor jou? Weet je daarvan dat er in de hemel feest is geweest voor u? Onbekeerde zondaren in ons midden. Denkt u daar wel eens over na? Dat u geschapen bent om God de eer te geven in uw en in jouw leven. Dat is het doel van Gods schepping geweest. Denk je daar wel eens over na? Dat de Heer er recht op heeft. Dat de hemel weer vol zal zijn van gedruis. Dat de hemelse koren het lied der overwinning aanheffen voor u, voor jou. En dat begint niet met gejuich, zo heb ik gezegd, wanneer dat werkelijkheid wordt in het leven. Hoe zou het toch kunnen, geliefden? Hoe zou het met juichen kunnen beginnen? Er is immers geen reden om te juichen van onze zijde. Er is toch veel meer reden om te wenen, om te kermen, om te roepen vanuit de nood. Dat zal gebeuren wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort in uw en jouw leven. Wanneer Hij laat zien dat ik alleen maar reden in de hemel geef om te toornen en te schelden. Dat ik God met mijn zonden uitlok om neer te dalen met vuur uit de hemel. Dat er een enorme kloof ligt tussen God en mijn ziel. Een kloof van zonde en schuld, van afmakingen. En de Heilige Geest, die laat het daarom niet beginnen met juichen in de ziel, maar met wenen. Wenen over de zonde en over die breuk die geslagen is tussen God en mijn ziel. Dat is het teken dat de Heer bezig is om zijn zegeningen uit te storten vanuit die hemelgevaren koninggemeente. De eerste zegening is de geest van de overtuiging. De geest van de levendmaking. De geest der genade en der gebeden. De geest van de bekendmaking in mijn leven. Want er moeten vijanden verslagen worden in mijn leven, gemeente. Zielenvijanden, of heb u die niet, zielenvijanden? Vijanden die u voortdurend van de Heere afhouden. Vijanden die ervoor zorgen dat er om uwentwil niet gejuicht kan worden in de hemel. De vijanden van de zonde en van de duivel. Dat is de nood van ons leven, gemeente. En dat zal ook uitmaken dat het begint met wenen in plaats van juichen. Maar in dat wenen zal Gods geest er mij toe verwaardigen. Om mij arendsvleugelen te geven, geliefden. Om op te vliegen naar de hemel. Dat is juist het wonder. Omdat dat wenen, dat roepen om genade, gehoord wordt in de hemel. In de hemel gaan de stemmen los van het juichen. Er mag er weer een op de wagens van de koning gezet worden. Een wederhorige, een gevangene gemeente. Want er roept een zondaar, ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Er zit wat tussen, Heer, ik kan het niet zien. Mag ik ook die geopende deur eens zien, Heer? Want gij zijt toch ten hemel gevaren. Gij hebt toch die wagens meegenomen, Heer. Geef mij toch zicht op u. Zicht op de troon der genade. Er staat immers in Psalm 34, gemeente. Ze hebben hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. Het is die God die mij aangeraakt heeft. Het is die God die mij de kloof heeft laten zien tussen hem en mij. Het is die God die mij doet wenen over de zonde. Het is die God die mij benauwd doet zijn over mijn zielenvijanden. En het is alleen die God die mij kan verlossen. Dat doet een zondaar toetreden tot de troon. Niet des gerechts, gemeente. Wat is dat een wonder dat die troon niet een troon des gerechts is. Johannes mag daar de troon zien als hij in Openbaringen 4 die geopende deur mag zien. Dan mag hij de troon zien, de troon der genade. En daar heeft een ziel nou onderwijs in nodig, gemeente. Allereerst voorwerpelijk. Dat is ook van belang. Het begint ook niet met het onderwerpelijk element, gemeente. Het begint met het voorwerpelijk element. Dat we daarin onderwezen worden, dat we kennis daaraan krijgen. Opdat er een uitgaande daad des geziel wordt uitgelokt om dat te mogen leren kennen. Hoe is het toch mogelijk dat God dat roepen hoort? Dat de Heer me toelaat. Dat kan alleen door die ten hemel gevaren koning, geliefd. En dan moeten we denken aan 4 taken van deze koning. Allereerst dat hij daar staat als de voorspraak bij de Vader. Zoals de apostel Johannes het zegt, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En dat kan ook, en dat is het tweede, doordat hij daar staat als de overwinnaar, namelijk van zonde en van Satan, van dood en hel. Want er staat in Efeze 4 vers 8, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. De gevangenis van Gods kerk, dat is de gevangenis van de zonde, van de duivel, van de schuld voor God. Die gevangenis, die heeft hij meegenomen naar de hemel. En het derde waar we op moeten letten, geliefden, dat hij daar staat als de voorbidder van zijn kerk. Zoals Hebreeën 7 vers 25 daar staat. Alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. En aan het vierde waar ik op wil wijzen is dat hij daar als de plaatsbereider staat bij de troon der genade. Hij heeft het immers gezegd. U lieder hart worden niet ontroerd. Gij lieder gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder tot u. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zult zijn waar ik ben. Kijk, gemeente, en dat is nou die voorwerpelijke waarheid waarin we onderwezen moeten worden, dat hij de voorspraak, de voorbidder, de overwinnaar en de plaatsbereider is. Daar moet een ziel het van hebben, gemeente, een ontdekte zondaar. Een ontdekte zondaar die moet leren dat hij het niet moet hebben van zijn tranen, van zijn worstelingen, van zijn zondebelijdenissen, van de breuken die hij ook slaat in zijn leven, van de keuzes die er gemaakt worden in zijn leven, dat hij daarmee niet toegelaten wordt tot God. En dat ligt nu een nevelige hoop, geliefden, voor zo'n verbroken en verslagen zondaar. Dat moet opgeklaard worden, willen we werkelijk het nut en de troost onttrekken uit deze waarheid, geliefden. En nu moet u dit van mij onthouden, gemeente, nou wordt dat gordijn niet in één keer weggeschoven, zodat we alles glashelder zien. Het is veelal zo dat het procesmatig gaat. We kunnen dat vergelijken bij het onthullen van een beeld. Als langzaam dat kleed er afglijdt. En dat we onder dat kleed al wel de contouren van dat beeld hebben gezien. Maar toen dat kleed er van afgehaald werd, toen zagen we langzamerhand dat beeld voor ogen. Zo is het eigenlijk ook als het gaat met de bekendmaking en de openbaring van deze ten hemel gevaren. Voorbidder, voorspraak, overwinnaar en plaatsbereider. Dat moet aan het zielsoog geopenbaard worden, zoals een beeld onthuld wordt. En langzamerhand valt dat kleed er steeds meer en meer af. En gaat dat gordijn des hemels voor het zielsoog open, gemeente. Hoe dan, zegt iemand? Dat kan alleen door het geloof. En dat is het juichen van de zondaar, gemeente. Dat is een juichen des geloofs. Dat zal een juichen in de ziel geven. God vaart op met gejuich in mijn ziel. Maar dan de volgorde. Hoe dat ook beleefd wordt, dat juichen des geloofs, dat wordt reeds beleefd voordat de muren vallen. Exact in dezelfde volgorde als dat gebeurde toen de tijd dat het volk rond Jericho heen ging en dat ze moesten juichen voordat de muren omvallen. Ja, zegt iemand, maar dominee, dat is toch een onmogelijkheid? Juist, juist. Van onze zijde is dat een onmogelijkheid. Want daar zit ons verstand tussen. Daar zitten onze inbeeldingen tussen. Daar zitten ons redeneren zit daartussen. Dat geloof is dan ook een gave van God. Dat is zo'n wonderlijke gave. Dat is het nochtans van Gods kinderen. Nochtans geloof ik. Tegen alle muren in. Want er zit zo'n muur tussen, Heer, tussen mijn verslagen hart en datgene wat gij weggelegd hebt in de hemel voor degene die u vrezen. Want daar ligt immers een schatkamer vol met genadegaven klaar om uitgedeeld te worden aan een wederhorig kroost. Aan die muur die er tussen zit. Muur van zonde. Muur van aanvechtingen vaak ook. Van de vorst der duisternis. Die bovenop die muur staat. En die toeroept. Gij hebt geen heil bij God. Gij zult niet toegelaten worden. Tot die troon der genade. De angsten der hel. Die mij alle troost deed missen, gemeente. Weet u wat de sterkste muur is, geliefden, die ertussen ligt? Dat is de muur van het ongeloof. We kunnen niet geloven, maar we kunnen het wel niet geloven, als we snappen wat ik bedoel. Het ongeloof, dat kunnen we wel. Ongelovig zijn. Ongelovig blijven, ook na ontvangen genade. Denk aan Thomas. Dat is de muur die er vaak tussen ligt, waardoor het zicht
op die geopende deur ons ontnomen wordt door de blindheden en de overgebleven blindheden van het goddeloze ongeloof, gemeente. En daarom moet dat ongeloof bestraft worden. Hoe doe je dat nou? Moet ik dan hier vanaf de kant zo zeggen? Nou eens geloven? En ophouden met dat ongeloof? Ach, dat helpt niet, gemeend. Er is maar één ding dat het ongeloof kan overwinnen. En dat is het woord van God. De belofte van God. Door het geloof omhelst, dat is het werk van God de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest mij zicht gaat geven op de belofte. En dat ik een belofte mag ontvangen en dat ik met die belofte die muur mag trotseren. O, het ongeloof zegt dat kan niet, dat mag niet. En God die heeft jou die belofte niet gegeven. En God die zal die belofte in je leven niet vervullen. Want er moet dit nog gebeuren en er moet dat nog gebeuren. En de Satan die zal proberen je de troost ervan te ontnemen. Maar wanneer de meerdere Jozua gesproken heeft, gemeente, en die heeft mij een belofte gegeven. Dat wanneer ik door dat woord tot God zal gaan, dat dan de muur van het ongeloof zal instorten en dat er een opening zal komen tot die deur der genade om daarachter te mogen blikken. Dat daar één staat die ten hemel gevaren is en die daar op de wagens van zijn overwinning alles heeft meegenomen wat mij afhoudt voor mijn beleving en voor mijn waarneming om gemeenschap met God te oefenen. Kijk, en dan wordt een ziel ertoe verwaardigd om met die belofte Gods die muur te trotseren, gemeente. En dan gebeurt het grote wonder, want dat is het juichen des geloofs. En gemeente, dan moeten we onder juichen dan niet zozeer verstaan dat iemand daar heel triomfantelijk en uitbundig gaat zitten doen met een belofte van God. Dat ligt soms zo onderscheiden. De een die heeft in de werkzaamheden des geloofs meer vrijmoedigheid dan de ander. Maar naarmate die vrijmoedigheid geschonken wordt om met die belofte tot God te gaan. Met een belofte, gemeente, niet met een traan. Niet met een uitredding. Niet met een gemoedsgestalte. Nee, dat hoeven we niet weg te werpen, want het gaat niet buiten het gevoel om. Het gaat niet buiten de bevinding om, maar met het woord. Want het is veelal zo dat Gods kinderen juist datgene niet bevinden wat ze zo graag zouden willen beleven. Ze beleven juist niet de zoetigheid van de belofte, maar veelal de bitterheid van de zonde en aanvechtingen. Alvorens zij het geloof geoefend hebben, ze zullen pas de zoetigheid ervan gaan beleven wanneer het geloof geoefend is. Dat is Gods volgorde. En daarom is het juichen. God vaart op met juichen. Dat is dit. Dat wij alles wat tegenspreekt, als het ware met de belofte de mond leren stoppen. Zodat wij beleven dat alle leugensprekers zal de mond gestopt worden. Dat ik mag zeggen, Heer, gij hebt het gesproken. Duivel, ik heb het van de Heere gehoord. Ik mag komen in de naam van hem die daar ten hemel is gevaren met gejuich. Die koning die de vijanden overwonnen heeft, dat geeft vrijmoedigheid, geliefden. Ach, ik weet wel dat er onder ons zijn die zeggen, dat dominee, en dat durf ik nou niet, dat durf ik nou niet. Waarom durft u dat nou niet? Ach, als het maar geen gestolen belofte is. Als ik het mezelf maar niet aangepraat heb. Zo zegt zo'n ziel. En als ik dan kom tot hem. En ik kom er als een dief. Kom dan maar als een dief. Kom maar als een Judas. Kom
Kom dan maar als iemand die dan zegt, Heer, ik heb een woord van u gekregen, maar is dat nou wel van u? Want in de minste werkzaamheden des geloofs zit enige vrijmoedigheid, geliefden. En daarom, wanneer de Heer werkelijk erin mee is gekomen met dat woord wat u geschonken is gekregen en werkzaamheden heeft gekregen, dan zult u toch ook die innerlijke drang des geestes in uw ziel ervaren. Dat u zegt, en ik moet vanuit de nood van mijn bestaan. En juich dan maar. Het juichen van een verslagen zondaar is veelal het kermend pleiten op de belofte. En dan storten de muren in. Dan zal Gods volk ook leren, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. En mag ik opklimmen tot in de hemel. O, en degenen die dat reeds beleefd hebben, die verlangen daar veelal ook zo naar terug. En die zeggen, och, dat ik vleugelen kreeg van een arend om op te vliegen naar de hemel. De vleugels van geloof en gebed. Om te naderen tot de troon der genade. Daar waar mijn koning is. Want zij hebben iets beleefd van de zoetigheid, van de toepassing van de belofte in hun leven. En ze kunnen het ook het woord van God nazeggen. De overdenking van hem zal zoet zijn door de toepassende werkingen van de Heilige Geest. Dan mogen ze zien op die ten hemel gevaren koning, die ze steeds meer en meer nodig leren krijgen. Want dan gaat die voorwerpelijke waarheid een zaak worden in ons leven, gemeente. Dan gaan we het leren om gebruik te maken van die ten hemel gevaren advocaat, die daar nu staat als de voorspraak voor Gods kinderen. Zoals Johannes het ook zegt, en indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, om daar nu gedurig gebruik van te leren maken, om door hem gemeenschap met God te oefenen, om op die voorbidder te mogen zien, Heer, als u niet bidt, dan zal ik een dezer dagen nog omkomen door de handen van Saul. Gij zijt toch die overwinnaar, gij doet uw kerk toch delen in de buit. Heere, er zal toch een tijd aanbreken dat u zult komen en dat u de kerk tot u zal nemen, opdat ze zullen zijn daar waar u bent. O, daarom, gemeente, wanneer er onder ons zijn die daar iets van kennen, mogen dat dan in de meditatie deze dag ook uw overdenking zijn. Zie dan maar op naar de hemel. Daar op de troon der genade. Daar zit uw koning. Daar zit uw advocaat. Daar zit uw pleitbezorger die u dag en nacht in de gaten houdt. Wiens oog voortdurend op u rust. Die u nooit zal loslaten. Die u altijd zal bijstaan in de strijd. Hij draagt de banier boven 10.000. Zie dan maar op die koning, geliefde. Wanneer we zeggen, hoe zal het zijn als straks de oevers van de Doodsjordaan zich zullen aandienen. Als de Doodsjordaan vol zal zijn. O, zie dan maar niet op de stormen van die Doodsjordaan. Luister maar niet naar de aanvechters. Zie dan maar niet op die muren. Maar herdenk eens aan het woord dat de Heer gesproken heeft. Datzelfde woord, dat is nog niet uitgewoord, geliefden. Dat is nog niet uitgewerkt. Want Gods kinderen zullen leren om bij datzelfde woord telkens weer door wolken, luchten heen te dringen tot die troon der genade. En dan straks, als ze de strijd erboven zijn, dan zal het beleefd worden. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Amen.
eindigen met gebed. Heere, zou u toch het onmogelijke eens mogelijk willen maken? Want er kan soms nog zoveel tussen liggen, waardoor het voor onze beleving een onmogelijkheid is om op te stijgen tot die troon der genade. En Heere Jezus, nou zijt gij ten hemel gevaren en gij zijt bezig met uw kerkvergaderend werk door middel van de prediking van het heilig evangelie en door het uitdelen van uw woord. En dan weet u ook wie er onder ons zo lopen te zuchten om een woord van u, waardoor ze vrijmoedigheid zouden ontlenen en krijgen om toe te gaan tot die troon der genade. Heere, zou u dat willen doen deze dag? Open toch de hemel en denk ook aan degene die zo aangevochten en bedroefd over de aarde gaan. Ach Heere, wilt u hen toch leren om te verstaan wat uw woord ook zegt. Gij lieden, zijt niet ontroerd. Gelooft in God, gelooft ook in mij. Heere, dat wij toch mogen leren wat het is om op te zien, telkens weer opnieuw. Om met de vleugelen van geloof en gebed op te vliegen, tot voor de troon der genade, om gemeenschap te mogen oefenen met een drie-enig God. Het is hier alles nog zo ten dele, Heer, en het wordt hier voortdurend verstoord door allerlei dingen en zaken in ons leven, door kruis en aanvechtingen, door Satan, door zonde. O Heere, zou u ons willen gedenken. Gedenken in het bijzonder ook degene die nog vijandig staan tegenover u, hoewel ze het misschien niet doorhebben, hoewel ze het niet beleven. O geest dat nog eens in de beleving, Heere, opdat er een vluchten zou zijn, opdat er een uitleveren zou zijn van alle wapens van verzet. Heere, gedenk ons zo het verdere van deze dag. Bewaar ons voor ongelukken wanneer wij nog onderweg zullen zijn. Gedenk ons, Heere, vergeef onze zonden. Help ons ook om tegen de zonde vandaag te strijden, nee te zeggen. Geef dat er iets van zal uitgaan dat we in uw huis zijn geweest. Neem onze dank voor het goede aan en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen het 13e vers van Psalm 73. Asaf die kreeg ook op een gegeven moment de vleugels van geloof en gebed, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Zo lezen we in de psalm. En toen mocht hij het weer beleven wat we gaan zingen met het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het 13e van 73. met u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.